Goedenavond allemaal. Ik hoorde net dat ik al te lang preek en ik word toch steeds uitgenodigd, dus ik trek me nergens wat van aan. Halleluja. Zo, er zijn een paar mensen die klappen hier, ik ga hier preken. Ja. Oh, ook daar. Goedenavond allemaal, het is werkelijk een voorrecht om hier vanavond weer te zijn. En helemaal vanuit Veenendaal naar Groningen te komen. Om hierbij te mogen zijn. En ik weet, ik noem het echt een voorrecht. Ik kom vanavond hier binnen, ik loop de voorbidstand binnen. En ik zeg meteen, kan ik hier lid worden van de gemeente? Mag wel, Theo. Ja, het is goed gekeurd door de voorganger. Geen introductiecursus, meteen binnen. Ja. Ja, heerlijk om hier te zijn. En zoals je waarschijnlijk weet, mag ik samen met een heel team leiding geven aan het werk van Royal Mission. Ja, we hebben drie, vier vrijwilligers in onze organisatie, die zitten daar ongeveer. We mogen op zoveel plekken dienen, met mensen trainen. En vooral, we zijn een discipelschapsbeweging geworden. Met veel onderwijs en trainingen, mensen meenemen, altijd onderweg met teams. En ik heb ook een paar boeken mogen schrijven. Wie heeft Leef Koninklijk gelezen van jullie? Ja, ondertussen zijn er meer dan 12.000 boeken weg van Leef Koninklijk. En winnen voor de koning is een van mijn favorieten, ik heb er maar 4 geschreven, maar dit boek gaat zo over strijd in je leven, waar het vanavond ook gaat, als het leven pijn doet. God is trouw, zelfs als het leven pijn doet. En ook in dit boek beschrijf ik dingen hoe je sterker kunt worden, maar niet 1, 2, 3 en je wint even, het lukt even. Maar je kunt wel sterker worden, je kunt wel leren om je vijanden te verslaan. En als je strijd hebt in je leven, als vanavond over jou gaat, zelfs als het pijn doet, dan moedig ik je aan het boek mee naar huis te nemen. En als je het niet kunt betalen, echt niet kunt betalen, dan kom je even met toe en dan geef ik je cadeau of aan een van onze mensen. En we geven elk weekend boeken weg en ik meen het echt. Als je het wel kunt betalen, ben je gewoon de pineut. Ja? Oké. En mijn andere boeken over wonderen. Ik zal iets vanavond over wonderen vertellen. Ook spreken naar aanleiding van een wonder waarin ik hierover schrijf. Maar als je meer van Gods kracht wil zien en wil leren in het avontuur, hoe ik ook zelf het vallen en opstaan geleerd heb, neem dat boek mee. Of het mooiste boek over kinderwerk in het Nederlands taalgebied, het boek van mijn vrouw. Oeh, chillen. Dan moet je allemaal zeggen, toch? Dank je, dank je, dank je. Ja, ik zal thuis vertellen dat jullie heel erg onder de indruk waren. Mooi. Ja. Goed, vanavond. Even when it hurts, God's promises still are true. Zijn beloften zijn nog altijd waar. En ondanks alles. Dit zijn een paar boeken. Oh ja, ik ging nog 2 dingen vertellen. We hebben een fulltime bijbelschool in Drachten. En we hebben... Kijk, daar zitten ze. Hier worden ze ook voor betaald, hoor. Mag ik het volgende plaatje laten zien? Want volgende week, niet aanstaande dinsdag, maar dinsdag 20 februari, dit zijn die gekken die daar zitten. Dan is er een meeloopdag. Als je een dagje mee wil lopen in onze fulltime bijbelschool, om misschien in september of het jaar erop mee te gaan doen, in Drachten, 24 plekken, om een jaar lang getraind te worden. En we gaan iets nieuws beginnen, niet in Drachten, maar in Veenendaal. Dat is het volgende plaatje. Er zit nog niet veel tekst bij, alleen we gaan een school voor leiders beginnen. En dit leeft al lang in mijn hart. Ik wil zo graag leiderschap vermenigvuldigen. En dat doen we persoonlijk, maar ik wil nog meer betrokken zijn met ons hele team bij leiderschap. En deze droom leeft al lang en we gaan starten in september. 1 vrijdag in de maand en 3 keer in 2 dagen in het schooljaar. Dus je hebt 16 dagen les. 16 dagen dat je met elkaar optrekt met een groep van maximaal 40. En het is onvoorstelbaar. Iedereen die we gevraagd hebben om hier aan mee te werken, heeft allemaal ja gezegd. Sommigen hebben zelfs gevraagd of ze mee mochten werken. Gaande van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Bart Kuipers van Coolblue, of het nou Willem Ouweneel is, of Jan Pol, of dat het mensen, allerlei namen, Hans Maat van het Evangelisch Werkveld, allemaal mensen die allemaal zeggen, mag ik meedoen. Zelfs vandaag kreeg ik nog een mail van een andere leider van een groot bedrijf, die zegt, mag ik alsjeblieft meedoen? Omdat ik denk dat er op veel plekken gevoeld wordt, er is nood dat leiders... En niet alleen jonge leiders, we hebben het woord jonger er uiteindelijk niet bijgezet. We hebben genoemd kneedbare leiders, flexibele leiders, mensen die willen veranderen. Wie van jullie wil veranderen? Hoe weet wat je zegt hoor. Ja. Nou, dat over wat wij aan het doen zijn. Ik ga een tekstgedeelte lezen met jullie uit Lucas 7. En ik denk dat het op het scherm komt. Zo, dat zijn kleine lettertjes. Niet lang daarna, Lucas 7 vers 11, ging Jezus naar een stad die Nain heet en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen gezelde haar. En toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar, weeklaag niet meer. Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan, de dragers bleven stilstaan en zei, jongeman, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en begon te spreken en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zich om zijn volk bekommerd. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en de wijde omtrek. Tot zover. God is trouw. Zijn beloften zijn waar. Zelfs als het pijn doet. Als er een van de vier evangeliën is waar je kunt lezen over mensen die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben, dan moet je Lucas lezen. Matthäus is het evangelie waar Jezus als koning neergezet wordt. En de eerste die hij aanraakt, de eerste die hij geneest, is een melaatse. Waar het persoonlijk getuigenis is van iemand die hersteld wordt, uit zijn nood gehaald wordt. Is net na de bergrede, begin Matthäus 8, valt een melaatse lang uit voor hem neer. En dat past helemaal bij dat beeld van de koning is gekomen en zelfs ziekte moet zich buigen voor de koning. Als je in Marcus leest, dan is de eerste die genezen of bevrijd wordt of aangeraakt wordt door God, is in Marcus 1 al het eerste hoofdstuk. Jezus komt een kerk binnen, eigenlijk een synagoge. Hij is aan het preken of aan het voorlezen en terwijl begint een demon te gillen. Nou, die man heeft daar dus, dat is een man die daar zit, die begint te schreeuwen, die boze geest begint te schreeuwen. Die man heeft daar week in week uit in de samenkomst gezeten, maar nu komt Jezus binnen en poof, direct gebeurt er wat. Wie wil dat Jezus binnenkomt vanavond? Oeh. Ja, misschien zit die boze geest er al heel lang. En één keer denkt hij, ha, nu word ik bang. Want soms kunnen we heel veel organiseren, heel veel doen. Maar als Jezus binnenkomt in kracht, dan gaat duisternis aan de kant. Dat is wat er gebeurt. En dat zie je in Marcus, dat is dat krachtige evangelie met heel veel wonderen en de botsing met het rijk der duisternis. Als je Johannes leest, wat is het eerste wonder in Johannes? Dat is water in wijn. Oeh, meteen een feestje. Waarom? Omdat Johannes een heel evangelie schrijft over Jezus die de koning is. Die de zoon van God is en toewerkt naar een koninklijk bruiloftsfeest. Dus de wijn moet al klaar zijn voor het feest wat gaat komen. Zo bereidt Johannes zo bouwt hij zijn evangelie op. Maar als je wil lezen over mensen die het langdurig moeilijk hebben, die aan de rand van de maatschappij staan, die lang ziek zijn of het zwaar hebben, dan moet je in Lucas zijn. Waarom? Oh, hij heeft zo zijn evangelie geschreven, maar ook omdat Lucas een dokter is. En als er iemand weet dat er nood is in de maatschappij, dan is de dokter. Die hoort alle verhalen. We hebben in Drachten een echtpaar wonen wat we goed kennen. En de man is huisarts en hij zei, mijn talent is vooral luisteren naar mensen. Gewoon luisteren naar hun verhaal. Dat ze vertellen wat er allemaal gebeurt. En tuurlijk krijgen ze medicijnen en iets wat ze moeten doen. Maar het gaat vooral dat ze zo al die verhalen kunnen vertellen. En daarom lees je ook in Lucas al die verhalen over een rijke man en de arme Lazarus. Die tegenstelling, het lijkt wat Lucas het expres heel groot maakt. Een rijke man en een arme Lazarus. De fariseer en de tollenaar. En het verhaal van Zacchaeus en het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Al die verhalen met extremen waar juist een Samaritaan gaat helpen. Die vind je allemaal terug in Lucas. En ook dit is zo'n verhaal van extremen. Het is een verhaal van een vrouw die een weduwe is, begint al bij een vrouw. In die tijd was dat het zwakke geslacht. Is dat nog zo? Nou. Ik denk al die vrouwen die springen nu op hun stoel. Nee! Ja? Nou, in die tijd, ja, het zwakke geslacht hebben we bedoeling. Maar in die tijd, als vrouw stelde je niet veel voor. Tegenwoordig wel? Ja. Nou, een stuk of 30. Ja, mooi. Nou, mannen. We hebben het nog voor het zeggen. Hou er zo. Nee. Oh, kom op dan. Ja, maar in die tijd, excuses, maar voor die tijd had een vrouw niet veel te zeggen. En ze was getrouwd geweest, want haar man was overleden. Dus als vrouw heeft ze niet veel te zeggen. Gelukkig is ze getrouwd. Ze hebben een zoon gekregen. Een enig geboren zoon. Dus vader, een moeder en een zoon. En dan sterft de vader. En dus wordt de vrouw een weduwe. En een weduwe heeft in die tijd bijna geen rechten. De enige manier waarop er voor weduwen gezorgd wordt, in principe, is door je nageslacht. Dus die zoon, daar is alle hoop op dat die zal zorgen voor inkomen. Zal zorgen voor veiligheid. Dat wordt de man in het huis of in de familie. Maar als dan in het verhaal wat je net leest ook de zoon sterft, en de dag is gekomen dat ze hem gaat begraven, dan is het wel tot het extreme weer bij Lucas. Een vrouw, ze heeft haar man al verloren, nu heeft ze haar zoon verloren. We weten niet waardoor, is het een ongeluk of misschien wel een langdurige ziekte. En misschien heeft ze in die tijd ook wel God aangeroepen. God, grijp in. God van Israël. Misschien heeft ze zelfs al over Jezus gehoord en geroepen Jezus, zoon van David. Maar waarschijnlijk zal ze vooral de God van Israël, Yahweh, aangeroepen hebben om in te grijpen. En er is geen wonder gebeurd. Haar zoon is dood gegaan. En nu is het zover dat ze haar zoon gaat begraven. En de mannen die met de lijkbaar lopen en de begraafplaats is altijd net buiten het dorp. Buiten de stadsmuur of de stadsrand. Dus ze lopen het dorp uit en ze komen bijna bij de rand. Toen hij de poort van de stad naderde. Ze waren bijna bij de poort van de stad om de jongen te gaan begraven. En dan als ik dat verhaal las en ik ken het verhaal heel goed, maar deze week sprak ik opnieuw tot me en denk, hoeveel heeft er zich al afgespeeld voor het moment wat we nu lezen? Hoe lang heeft ze al gehoopt dat er een oplossing zou komen? Maar nu haar man en haar zoon dood zijn, heeft ze ten eerste heel verdriet. Ze heeft weinig hoop voor de toekomst, want er is geen nageslacht om voor haar te zorgen. En ze is gewoon alleen, eenzaam. En zo'n Bijbelverhaal gaat dus uiteindelijk ook over jou en over mij. Verdriet, dat je verlies leidt. Weinig hoop, omdat je denkt, wie gaat goed op mij letten? Sta ik er nu alleen voor? En ook het gevoel van eenzaamheid, omdat je misschien alleen overblijft in je situatie. En dan gaat het leven pijn doen. Meestal niet na één dag, maar wel na langere tijd. Dan kan het heel erg pijn gaan doen. Dan gaan dingen komen niet goed. En misschien roep je God aan en jij herinnert God aan zijn belofte. Je bidt en je pleit en het lijkt alsof er niks gebeurt. En ze komt nu tot het punt om haar zoon te gaan begraven. Er is eigenlijk geen weg meer terug. En dan staat er, toen hij bij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. En wat kwam? Jezus kwam aan met zijn leerlingen en een grote menigte. Die vrouw is aan het einde van al haar energie, van al haar kracht, van al haar toekomst. En haar zoon wordt begraven. En wat komt er aan van buiten de stad? Ja, ik weet niet precies hoe het was, maar ik denk een menigte, Jezus en een menigte en zijn discipelen, 12 van die mannen, maloten die achter Jezus aangaan, een grote massa. En die hebben net meegemaakt dat een slaaf of een medewerker van een Romeins officier genezen is. Dus hoe komen die stad binnen? Jalalalala. We gaan voor de volgende samenkomst. Trala. Oh, jullie kennen zulke samenkomsten niet, maar in ieder geval, zij waren er helemaal vol van. Wil ze denken, nou, gaan we winnen voor Jezus, we gaan ervoor. En die komen, die hebben verhalen wat er net gebeurd is. En ze vertellen, ze lopen achter Jezus, Rabbi Jezus loopt voorop. En ze komen de stadspoort binnen en zie je het voor je, daar komt ta 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 ta. En hier komt hij, na 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 na. Gaat hij. En dat, hier is alleen maar ellende. Hier is het einde van het verhaal, er is niks meer over. En hier komt de soort overwinningstoet van tadada, achter Jezus aan, er kan niks misgaan. En dan komt dat bij elkaar. Heb je wel eens het gevoel dat het heel moeilijk is in je leven? Dat je het zwaar hebt? En dan kom je weer zo'n kerksamenkomst binnen of zo'n kingdom culture en dan gaan ze weer compleet uit hun dak op het podium. En dan denk je, zo voelt het niet van binnen. Wie heeft dat wel eens? Ja. Ik denk dat het vaak gebeurt. Dat we onze aanbiddingsliederen zingen en zingen over de grootheid van God. En je zit daar en voor jou op dat moment lijkt God heel klein, want hij antwoordt niet. Er is geen verandering. Het wordt niet opgelost. Ze is haar man kwijt. Ze is haar zoon kwijt. Ze is nog een paar honderd meter van de begraafplaats vandaan. En er is niks meer over. En dan komt daar zo'n wilde massa mensen die enthousiast zijn over Jezus. En die denken even dat het opgelost wordt. Alsof het even opgelost wordt. En zo voelt het soms heel pijnlijk. En dan botst de waarheid, de beloften, de goedheid van God, botsen compleet met jouw realiteit. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik hier sprak. En ik weet niet of ik jullie verteld heb over mijn oudste dochter. Misschien heb ik het net verteld toen ik hier vorige keer was, wat er met mijn oudste dochter gebeurd is. Maar mijn oudste dochter is 22. En toen ze vanaf 15 jaar had ze eigenlijk gekozen dat God niet meer de belangrijkste was in haar leven. En die weg mag elke tiener gaan, die ben ik ook gegaan. Soms moet je die gaan om juist weer zelf te kunnen kiezen. Maar als het dan 15 en 16 en 17 en 18 en 19 worden en er verandert niks. En ze zegt op een bepaald moment, papa, ik bid niet meer, want hij antwoordt toch niet. Dan gaat het erover, die beloften blijken niet te werken. En dan bid ik maar niet meer. En toen zei ze, oh papa, ik geloof dat er een God is, hoor, maar hij is gewoon niet nummer 1 in mijn leven. En natuurlijk heb ik ervoor gebeden en heb ik ervoor gevochten en heb ik God gevraagd. Maar er waren momenten dat ik, vooral in diensten met jongeren, het podium niet meer op durfde. Echt waar. Dat ik klaar stond te gaan preken en in mijn denken de aanval was, Martin, mooi dat je staat te preken, maar je eigen meisje, je eigen dochter, raakt de weg kwijt. En dan staat alles klaar voor de overwinning en we willen het vieren, maar de praktijk van je leven is gewoon ver weg. Dat God ingrijpt. En je denkt, Heer, als u nu niet ingrijpt. En ik heb me toch, natuurlijk ben ervoor gaan bidden. Ik heb een steen in mijn zak gestopt om elke keer mezelf te herinneren aan dat ik zou bidden voor mijn dochter. En ik heb meer dan een jaar, elke dag, 5 tot 10, soms 20 keer voor haar gebeden. Maar het verandert niet zomaar. Tot ze plotseling zei, pap, ik ga vrijwilligerswerk doen in Peru. Toen dacht ik, oh, dat is interessant. Dat is in Peru, daar zit Wilkin van den Kamp met een project. Dat is ideaal. Ik zeg, Ingeborg, ik ben helemaal voor. Ik weet al waar je heen gaat. Ze zegt, ik weet al wat je denkt en daar ga ik niet heen. Ik zei, pan de vida, ja pan de niks, zei ze, weg ermee, zo. Nee, juist niet ga ik naar een christen. Ik wil gewoon naar een secular project, want ik wil lesgeven op een lagere school of middelbare school in Engels taal. En ze wilde haar Spaans verbeteren in een Spaanstalig land. Dus zo kwam ze bij Peru. En toen moest ik echt van binnen schakelen. Ik denk, Heer, ik zag een kans. Dan doe ik het niet, dan doet Wilkin het maar. Hè? Ik denk, nou, en uiteindelijk zat ik achter met de computer allemaal projecten vergelijken en haar helpen. En ik heb haar echt geholpen. En uiteindelijk heeft ze project gekozen en ging ze lesgeven in Peru. Op een middelbare school les Engels geven. En toen ging ze daarheen en ik was aan het einde van mijn draadje. Ik had niet veel meer te bidden. Oh, ik was nog aan het bidden voor de steen zat in mijn zak. Maar ergens dacht ik, Heer, ik heb er geprobeerd naar die week jeugdweek te brengen. Naar die dienst en naar die samenkomst, naar die plek. Ik dacht, misschien doet mijn preek het. Nou, die was echt de laatste wat het kon doen. Maar uiteindelijk zat ze in Peru en ze was in een niet-christelijke setting lesgeven op een middelbare school. En om dat project, om die reis heen gebeurde plotseling van alles. Ze had €1600 nodig om die reis te maken, omdat het vrijwilligerswerk was. En we had daar wat geholpen dat ze op een bepaalde plek wat dingen kon verkopen. En had ze €600 mee verdiend. Maar ze had nog echt €1000 nodig. En toen was ze naar haar plek waar ze studeerde, was niet thuis. En toen appte ze volgens plotseling, pap, er is iemand die op Facebook me een bericht gestuurd heeft dat ze me €1000 wil geven. En ze appte de volgende appje, volgens mij is het een nulletje verkeerd. En het bleek nog toevallig iemand te zijn uit België. En waarom zeg ik dat erbij? Omdat ik in België ben opgegroeid. En mijn kinderen zijn geboren in België. Dus het leek wel of God het gewoon, waar ik niks meer kon, het zo deed dat iemand uit België, die ik notabene niet eens kende, die ons gezin niet kende, op een of andere manier had doen horen over die reis en dacht, ik moet €1000 aan Ingeborg geven. En 3 dagen later stond er €1000 op haar rekening. En ze zegt, pap, Ingeborg, pap, dit is bijna een wonder. En ik wil het er dan invrijven. Ja, dit is een wonder, dat heeft God gedaan. App. Nu tot bekering komen, graag, nu. App. Nee, laat ook maar. En toen ging ze naar Peru, ze ging lesgeven en ze was gewoon daar bezig. En ze wilde zo graag uiteindelijk docent worden op een internationale school. Dat is wat haar droom is. Engelse lesgeven op internationale scholen. En ze was op een middelbare school. En toen nam haar docent haar mee naar de internationale school. Op de plek waar ze was om daar eens te kijken. En toen was ze daar. En dat is wel Ingeborg. Had ze het lef om te vragen. Mag ik een uurtje lesgeven? Gewoon even voelen hoe dat is. En toen ging ze een uurtje lesgeven. Even gewoon met die docent waar ze mee meegegaan was. Die daar ook les gaf. En ze gaf een uurtje les. En toevallig tijdens dat uurtje kwam de directeur van de internationale school kwam in de klas. En die ging zitten en die was zo onder de indruk van mijn dochter. Dat hij meteen zei, mag ik je een contract voor een maand aanbieden? Kun je hier een maand langer blijven? En ze bleef een maand langer en gaf een maand zomaar ineens betaald les in Peru op de internationale school. En toen dat die maand bijna voorbij was, kwam die opnieuw met een contract voor een jaar. Wil je nog een jaar in Peru blijven? En toen zei ze, nou mijn opleiding in Nederland is nog niet klaar, ik moet terug. Maar in die laatste weken appte ze ineens. Papa, mama, ik laat me dopen. Oh nee, het was begonnen met 3 berichtjes. Goed nieuws. Ik laat me dopen, is je dochter ook gered. Dat is 1,5 jaar geleden. 1,5 jaar geleden in september liet ze zich dopen. En dat hebben we gevierd. Man, ik heb het gevierd als het mooiste wonder. Alles kon me gestolen worden. Maar dit ga ik vieren. Daarna heeft ze de verkering uitgemaakt met een jongen waarvan ik wist dat het niet de match was voor haar leven. Omdat hij haar eigenlijk niet dichter bij God bracht. En het heeft nog maar maanden geduurd en vorig voorjaar ergens heeft ze haar soulmate gevonden. En in juni gaat mijn dochter trouwen met een jongen die de Heer wil dienen. Halleluja, hè? Maar soms kan het lang duren. En soms lijkt het antwoord niet te komen. En soms lijkt het antwoord, is het antwoord er ook zomaar niet. Over deze vrouw komt het antwoord wel. Zij loopt daar en ze is in een rouwstoet. En dan komt Jezus met zijn hele gevolg. En Jezus komt daar en dan staat er. En de Heer zag haar en hij werd met medelijden bewogen. Weet je wat het eerste is wat Jezus voor jou doet? Is bewogen zijn over jouw situatie. Er is nog niks veranderd. Er is geen antwoord op je probleem. Maar hij is altijd bewogen over waar jij doorheen gaat. Altijd. Maar, denk je, nee, maar dan voel ik helemaal niks. Er is nog geen oplossing. Hij is bewogen. In al hun benauwdheid was hij benauwd. God is bewogen over je. Hij voelt mee. Jezus weet waar je doorheen gaat. Het eerste is dat hij weet wat er met je gebeurt. Daarom staat er. Hij is voor je, achter je en naast je. En hij weet alles. Hij omgeeft je. Hij weet precies waar je doorheen gaat. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat hij je lief heeft, bewogen over je is en weet wat er gebeurt. Maar daarna, zegt de Heer, zag, hij werd met leden bewogen. Hij zei tegen haar, wee klaag niet meer. Als je dat vrij vertaalt, een beetje in modern Nederlands zeg je, kappen met huilen. Dat is wat hij zei, eigenlijk stop met huilen. Ik bedoel, je zal toch... En dan komt Jezus aan vol liefde, stop met huilen. Dat is wat er staat. Ik bedoel, de liefde van Jezus is zeer bewogen over je, maar soms moet hij je echt aanpakken om te helpen, om te zien, je ziet alleen maar je probleem, maar kijk nou eens naar mij. Richt je ogen op mij. Zolang je naar je probleem bent, is dat alles wat je vervult. En mag je huilen? Ja, je moet zelfs huilen. Een van de eerste woorden van Jezus in de bergreden zijn, gelukkig zij die treuren. Want ze zullen getroost worden. Best een aparte zin hoor. Zit iemand naast je te janken, zeg je, zo, wat ben jij gelukkig. Gelukkig zij die treuren. Waarom ben je nou gelukkig als je treurt? Ik bedoel, het is gewoon zo tegensteld. Zo, wat ben ik blij. Nee, waarom gelukkig zijn die treuren? Want degene die treuren, dat zijn de enigen die kunnen ervaren dat God troost. Als je niet treurt, kun je geen troost ervaren. Dus je zult eerst moeten huilen en tot het einde gaan. Heer, ik kan niet meer, zegt God. En nu kan ik laten zien dat ik een trooster ben. Maar als je geen verdriet zou kennen, zou ik je geen vreugde en herstel kunnen geven. En zou ik je geen troost kunnen laten voelen. Daarom ben je gelukkig als je kunt huilen in de moeilijkheden die je hebt. Dus je mag best huilen. Als je op een bepaald moment maar Jezus de kans geeft te zeggen, stop nou even met huilen. Nu ga ik je troosten. Nu ga ik je aanraken. Wij klaagt niet meer. En er staat dat Jezus raakte de lijkbaar aan. Dat was iets wat een Jood niet mocht doen. Zeker niet een rabbi. Als je de lijkbaar aanraakt, dan word je meteen onrein. Dan moet je zo je reinigingsritueel, alles. Maar Jezus wordt niet onrein door de dood. Doordat hij de lijkbaar aanraakt, gaat hij al iets geven wat hij gaat geven. En dan zegt hij tegen die jongen die daar ligt, die dood is. Jongeman, sta op. Ja, als je dan een begrafenisondernemer bent en je loopt daar met het ding. Dan wil je eigenlijk zeggen, meneer, hij is dood hoor. Ja, dat denk je toch? Jongeman, dit is een begrafenis. Hè? Maar Jezus trekt zich niks aan van natuurwetten, want zijn wetten gaan daar ver overheen. Al ben jij aan het einde. Je bent bij het punt van de begraafplaats. Kan niet meer goedkomen. Jongeman, sta op. Gelukkig zei die jongeman erbij, want anders had de hele begraafplaats opgestaan. Jongeman, sta op! En Jezus is nergens bang van. In plaats van de dood naar hem toe komt, de onreinheid van de dood, stroomt het leven naar de jongen toe. En dan staat, de dode richtte zich op en begon te spreken. Je zal toch begrafenisondernemer zijn? Ik denk niet dat ze betaald zijn voor deze klus trouwens. Even. De dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Dat zinnetje is een van de mooiste uit het hele verhaal. Weet je wat Jezus doet? Jezus geeft terug wat er geroofd wordt uit ons leven. Dingen die geroofd worden. Johannes 10, de rover gaat, de vijand gaat rond om te roven, te stelen en te slachten. Maar ik ben gekomen jullie te geven leven in al zijn volheid. Jezus wil leven geven. En als er dingen misgaan, dan is dat de rover die steelt, die slacht en vernietigt. Maar Jezus wil komen en ingrijpen en leven teruggeven. Dat is waar het Jezus om te doen is. Geven wat je eigenlijk toebehoort. Wat hij voor je klaar heeft liggen. En ja, daar is soms flink gevecht om. Maar hij wil het je geven. Alle werden vervuld van ontzag. En loofde God met de woorden. Groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zich om zijn volk bekommerd. God heeft zijn belofte waargemaakt. God is genadig geweest. En het rumoer gaat overal naartoe. En iedereen praat erover in de wijde omtrek wat er gebeurd is. De tekst die ik kreeg voor deze dienst van de club die deze diensten voorbereidt, Psalm 34, vers 18. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard. De Heer zal hem steeds weer bevrijden. Er is geen garantie dat we niet door gedoe en ellende en tegenslag heen gaan. Maar de Heer wil bevrijden. De Heer wil antwoorden geven. De Heer wil zegenen. En doet hij dat altijd door in te grijpen? Doet hij dat altijd doordat er een wonder gebeurt? Oh, ik kan je wonderen vertellen. Gisteravond waren we op Urk.
Cool, hè?
Op Urk. Ja, ik heb echt een week moeten oefenen om niet te zeggen ik ben in Urk. Ik was op Urk. We waren uitgenodigd om een wonderlijke... We hebben één keer per maand in Veendam een wonderlijke zondag. Een dienst over genezing en kracht. En gisteren op Urk een wonderlijke zaterdag. En er werd een man zo heftig genezen. Zoals ik het zelden voor mijn ogen heb zien gebeuren. Een man die zijn linkerbeen verbrijzeld is. Door een werkongeval. Staat daar met krukken. Er zit een complete brace om hem, om zijn voet, om zijn been. Heeft al vele operaties gerucht. Staat weer gepland voor een nieuwe operatie. Vergaat van de pijn. En ik wil voor hem binnen en ik voel dat we gebedskracht nodig hebben. Dus ik vraag de hele zaal, 400-500 mensen, zullen we met elkaar gewoon God gaan aanbidden en aanroepen? En iedereen begint te zingen. En op een bepaald moment ben ik voor hem bidden en ik bid best lang voor hem. En ineens denk ik, God doet het. En ik zet een paar stappen achteruit. En de man die komt uit de gereformeerde gemeente. Een zeer zware kerk. Meegesleurd naar die dienst. Had zelfs een emmertje mee om zijn been op te leggen omdat het zoveel pijn deed. Zo zat hij achter in de zaal, een beetje als toeschouwer. Wordt naar voren gebracht door die vrienden, wil je voor me? Dus in één keer stond hij daar voor mijn neus en begint te bidden. En ik zet een paar stappen achteruit. En hij begint één stap, twee, tilt zijn kruk op, begint te lopen. Ik pak zijn krukken van hem af. Ik ga als een malle over dat podium. En hij begint ook... Ik geef hem een knuffel, is helemaal niet gewend, dus die kijkt me echt aan. Wat doe jij? He? Maar ik... En uiteindelijk, het podium had vier treetjes. En gewoon met dat ene been, waar hij niet op kon steunen, gaat hij gewoon op dat één, zo stap voor stap gaat hij naar boven. En hij steunt volle kracht op dat been. Later gaat hij daar staan en gaat hij gewoon even zo voor de mensen staan. Op dat ene been. Dat is wat God kan doen. Gisteravond in Nederland op Urk. Dat zijn drie wonderen in één. Ja? Oh, God kan ongelooflijk ingrijpen. Maar we hebben gisteren ook voor veel mensen gebeden die niet genezen werden. Oh, God kan het. Ik weet het. Daarom geef ik niet op. Heb ik vragen? Eindeloos. Weet ik de antwoorden? Nee. Maar wat wil ik? Ik wil niet zozeer alle antwoorden hebben. Want als ik alle antwoorden heb, wat kom ik daar verder mee? Ik wil Jezus gehoorzamen. Ik wil achter hem aan. Al zijn we een stoet van vreugde en is mijn leven pijn. Jezus is altijd leven. Jezus is altijd goed. Jezus is altijd te vertrouwen. Je mag best amen zeggen hoor. Altijd. prachtig verhaal of iemand die opstaat uit de dood. Maar soms moet je je Bijbel iets langer doorlezen om te kijken hoe het verder gaat. Het eindigt met, in heel Judea wordt gepraat over dat wonder, vers 18. Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Johannes hoort over de jongeling van Nain die uit de dood is opgestaan. En waar zit Johannes? In de gevangenis. En Johannes, degene die in de Jordaan stond en die aan het dopen was en in één keer Jezus ziet aankomen en een openbaring uit de hemel krijgt. Een openbaring uit de hemel en eens weet dat zijn achterneefje notabene de Zoon van God is. Hij is aan het dopen, hij is bezig en ineens krijgt hij een openbaring. Uit het water. Hè? En hij ziet, zie daar het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Ineens weet hij het, hij is het. Ik ben niet waard dat ik zijn schoenen niet losmaak. Ik doop met water, maar hij zal je doop met Heilige Geest. Dit is hem. En nu zijn we een paar jaar verder en dit Johannes in de gevangenis. En hij hoort de verhalen over Nain die opstaat uit de dood. Hij hoorde van deze gebeurtenis. En wat doet hij? Hij stuurt twee leerlingen. Ga aan Jezus vragen, bent u het echt? Want je kunt alle openbaringen gehad hebben. Je kunt erbij gestaan op het wonderen gebeuren. En toch kun je op een punt komen dat je in de gevangenis zit en denkt, en dan? En dan kunnen al die verhalen nog waar zijn om je heen ook. Mijn verhaal over gisteravond Urk, fantastisch. Maar ik zit in de gevangenis. En Johannes stuurt twee discipelen naar Jezus. En die moeten aan Jezus vragen, bent u het echt? Je zal toch een van die twee discipelen zijn geweest, hè? Bent u, nou, doe jij maar. Nee, jij. Jij vraagt het. Oké. Okay. Bent u het echt? He? Zo ongeveer. Bent u het echt? En dan zegt Jezus, blinden zien, lammen lopen. De doven horen. Het goed nieuws wordt verteld aan de armen. Vertel aan Johannes wat je gezien hebt. Wat je gehoord hebt. Vertel het hem. Want die wonderen laten zien dat Jezus Messias is. En ze gaan terug en dan zegt Jezus dat zinnetje. Vers 23, weer zo'n gelukkig zinnetje. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. En dat zinnetje heeft een paar jaar geleden mijn leven veranderd. Gelukkig degene die aan mij geen aanstoot neemt. En wat bedoelt Jezus, zover ik het begrijp? De jongeling van Nain staat op uit de dood. Johannes komt niet uit de gevangenis. Blinden zien, lammen lopen, doven horen, goed nieuws wordt verteld aan de armen. Er gebeuren prachtige wonderen en elk wonder is een bewijs dat Jezus Messias is. Maar de ene staat op uit de dood en de andere zal onthoofd worden in de gevangenis. En het is dezelfde Heer die ze dienen. En Jezus zegt gelukkig, je bent gezegend als je geen aanstoot neemt aan wat wel en niet gebeurt. Want onze vreugde ligt niet zozeer in de wonderen die we meemaken, hoe mooi die zijn. Onze vreugde zit in dat Jezus Heer is, boven alles. En Hij zal alles rechtzetten. Gelukkig die geen aanstoot aan me neemt. Gelukkig is degene die niet zegt, ja maar hij heeft een wonder en ik er niet, dus... Oh, en ik maak het dus heel vaak mee. En misschien maak ik het ook wel mee. Dat in een zaal met mensen, daar gebeurt een wonder en daar niet. En daar wordt hard gebeden en is geen doorbraak. En daar overvalt het zomaar iemand. Iemand wordt meegenomen uit een traditionele kerk naar een dienst. En in één keer loopt hij door de zaal. En de volgende waar we voor bidden wordt nog niet genezen. Laat je niet intimideren wat niet gebeurt. Laat je hart blij worden over wat wel gebeurt. Als één lid leidt, leiden we allemaal. Zorg voor de mensen die het moeilijk hebben. Huil mee met degene die verdriet heeft. En zeg af en toe, gelukkig de treurende. Wat mooi dat je verdriet kunt toelaten, want dan kan God vreugde geven. En de vreugde van de Heer is je kracht. Niet altijd het wonder, de vreugde van de Heer is je kracht. En ja, als Hij het wonder doet, is elk wonder een bewijs dat Hij Messias is. Elk wonder is een bewijs dat Hij Heer is. Maar gelukkig laten we geen mensen zijn die aanstoot nemen. Laten we zo gezegend zijn dat we niet veroordelen wat die ander ontvangt, maar ons verheugen. Want één wonder bij een ander is een bewijs dat Jezus ook mijn Messias is. Eén wonder bij een ander is het bewijs dat Hij Heer is, ook voor mij, ook in mijn leven. En ja, mijn dochter heeft Jezus gevonden. En daar ben ik God zo dankbaar voor. Maar als het volgende wonder of geweldig punt niet beantwoord wordt. Als dat zou bepalen of ik Jezus wil volgen. Dan moet God zich elke dag opnieuw aan mij bewijzen. Maar Hij heeft zich bewezen door alles te geven wat Hij had. Hij heeft zich weggegeven. Hij heeft zijn geest uitgestort. En ik wil Hem volgen. In voor of tegenspoed. Daarom zegt Paulus, Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Nog hoogte, nog diepte. Nog engelen, nog machten. Nog heden, nog toekomst. Nog niks kan ons scheiden. Nog dood, nog leven. Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Want Hij is onze Heer. En Hem zullen we dienen. Amen. We gaan staan met elkaar. De band mag komen. Mijn eerste oproep is, even algemeen aan iedereen, of even, is best heftig. Mijn eerste oproep, we gaan zo meteen bidden voor mensen die aan het einde van hun Latijn zijn. Die op punt staan, je kon niet verder komen. Zoals deze vrouw, je man is weg, je staat er alleen voor, je enige zoon, je gaat hem begraven, verder kun je niet gaan, dan alleen overblijven. En misschien is het voor jou, heeft het al zo lang geduurd voordat God ingreep. Dan willen we voor je bidden. En willen we aan de ene kant met je meehuilen, maar aan de andere kant je helpen om even te stoppen met huilen en je aandacht op Jezus te richten. En te gaan spreken tegen de omstandigheden. En als jij dat niet meer kan, dan zijn er bidders die dat voor je willen doen. Spreken tegen de omstandigheden die zo groot zijn geworden. Zelfs spreken tegen iets wat dood is om het weer tot leven te wekken. Maar voor we gaan bidden en verwachten dat er echt wonderen gebeuren. Want ik geloof in de God van wonderen. Amen. Ik geloof in de God die wonderen doet. God die mensen raakt. Als een man met een verbrijzeld been weer door de zaal kan rennen. Ik bedoel, iedereen van ons team. Ik ben een janker, maar iedereen die erbij stond, stond te huilen. Eén glimp, één wondertje. Oh, het is een groot wonder. Maar in de ogen van één wondertje. En ik ben gewoon, je kan me bij elkaar vegen. Waarom? Eén ingreep. En ik denk, oh Heer, u bent de allergrootste. Eén wonder. En meteen zeg ik, Heer, alles, u bent alles voor mij. En als het wonder niet gebeurt, denk ik, Heer, u bent echt moeilijk. We zijn toch echt niet te geloven, wij, hè? Als God het niet doet, als dit, als dat. En dan gebeurt, oh Heer, u bent mijn Heer. Weet je, als het wonder niet gebeurt, hebben we vragen. Als het wonder wel gebeurt, hebben we ook vragen. Ik bedoel, als Petrus met zijn discipelen dat net aan de andere kant moet uitgooien. In Lucas 7 staat het, geloof ik. En hij trekt het net boven en is vol met vissen. Wat zegt hij? Wie bent u hier? Dus als het wonder wel gebeurt, snappen we het ook niet. Dus ga er niet voor dat je God gaat begrijpen. Ga ervoor dat je God gaat vertrouwen. In elke omstandigheid. En wat is daarvoor nodig? Gelukkig degene die geen aanstoot aan mij neemt. En daarom dat ik voor we gaan bidden, je wil uitnodigen. Maar alsjeblieft geen aanstoot nemen. Aan wat God wel doet en wat hij niet doet. Aan wat je wel ziet gebeuren bij de een en niet ziet gebeuren bij de ander. En ik kan getuigen dat God mijn hart veranderd heeft. Dat ik meebeweeg met God en het gewoon geen veroordeling op dat gebied meer heb. Dat en mijn hart ruimer is geworden. En ik meer wonderen zie. Gek is dat ik nu niet meer allemaal beoordeel, God meer ruimte krijgt. En jij kent je hart. Jij kent je hart. Niemand kent je hart zo goed als jij, behalve God zelf. Maar zou je alsjeblieft je oordeel, je aanstoot, je afwijzing tegen ja maar, die al je ja maar's, waarom daar en waar, weet ik het? Nee, ik wil God vertrouwen. Oh, ik kan wel dingen onderwijzen hoe je geloof kan groeien. Hoe je stappen kunt zetten. Hoe je meer kunt ontvangen. Daarom schrijf ik ook boeken om mensen te helpen. Maar heb ik al antwoorden? Nee, gelukkig niet. Het antwoord is niet een boek, is een persoon. En dat is Jezus. Jezus is het antwoord. We moeten niet naar een antwoordtheologie waar alle antwoorden in zitten. We moeten naar een relatietheologie die gebaseerd is op Jezus en Jezus alleen. Dat is ons leven. Zou je aanstoot willen inleveren? Misschien zelfs je verwonding. Dat ik verhalen vertel over wonderen die gebeuren. Maar je tante werd niet genezen. En is gewoon gestorven aan die enge ziekte. Die persoon waar je zo vaak voor gebeden hebt. Het wonder is niet gebeurd. Je hebt gebeden voor een doorbraak. En jouw dochter of zoon is niet tot bekering gekomen. En het leven is gewoon helemaal misgegaan. Snap ik het? Nee. Hadden we meer moeten? Ik weet niet wat we meer hadden moeten. We moeten gewoon Jezus gehoorzamen. En hem volgen. Gelukkig, gelukkig, die geen aanstoot nemen. Aan Naïm die wel op, de jongeling van Naïm die wel op staat. En Johannes die onthoofd wordt. Maar in Matteüs 11 vers 11 zegt Jezus over Johannes. Uit alle mensen die geboren zijn uit een vrouw, is er niemand zo groot als Johannes. God beoordeelt, waardeert je niet naar hoeveel wonderen je in je leven hebt. Hij eert je omdat je een trouwe dienaar bent. En je wordt met applaus ontvangen in zijn koninkrijk. Maar alsjeblieft, alsjeblieft, voor de grootheid van God, je aanstoot in leven, je boosheid, je frustratie, zodat er meer ruimte komt voor zijn liefde en uiteindelijk meer ruimte voor zijn kracht. Heer Jezus, ik ga voor jullie bidden. Heer Jezus, ik dank u voor een zaal vol mensen, jongeren, volwassenen, die zo hongerig zijn naar meer van u. En Heer, we kunnen bidden voor kracht, we kunnen bidden voor wonderen. En u doet wonderen, want u bent trouw. En tegelijk, Heer, zijn er nog zoveel dingen waar we vechten. Waar het gebed nog niet beantwoord is. Waar de ziekte erger wordt, waar ellende ons overkomt. Maar zelfs als het pijn doet, Heer, u bent te vertrouwen. Neem boosheid weg, Heer. Neem rebellie weg, aanstoot. Je bent heel erg gezegend als je aanstoot los kunt laten. Je kunt veel zegen van God ervaren als je aanstoot inlevert. Aanstoot over die mensen die weer het over wonderen hebben. Want ik wil het over de wonderen hebben omdat ik het over mijn meester wil hebben die wonderen doet. Jezus. Als jij op dit moment voelt, het gaat over mijn hart. Er is boosheid, er is veroordeling. Ik ben boos op God. Ik neem het God kwalijk. En je mag best wel eens gefrustreerd zijn. En je mag huilen. Maar laat het geen bitterheid worden. Laat het geen aanstoot worden in je hart. Als dat nu zo is. Dan wil ik voor je bidden. Gewoon vanaf de plek waar ik hier ben. Voor jou op de plek waar jij bent. Maar zou je je hand willen opsteken. Gewoon als teken. Ik lever het in. Mijn gelijk kan niet op tegen het gelijk van Koning Jezus. Wil je je hand opsteken als je aanstoot in wil leven? Steek je hand maar op. Steek hem maar duidelijk op. Ik laat je gewoon even goed. Steek je hand duidelijk op. Zeg, mijn aanstoot, mijn veroordeling, mijn bitterheid, mijn boosheid. Ik lever het in. En de woorden over jou zijn, je bent gelukkig als je dit doet. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heer. Ik bid dat u in deze, al deze hart, hou je handen omhoog. Ik ga voor jullie bidden. Dat u in al deze hart iets doet, Heer. Dat u wat u in mijn hart gedaan heeft de laatste paar jaar. Waar u mijn hart zo veranderd heeft. En ik alleen maar meer onder de indruk ben van hoe goed u bent. Heer, raak ze aan, jong en oud. Iedereen die zijn hand opsteekt en zelfs degene die het niet eens durven nu. Om te zeggen, mijn hart is eigenlijk boos, gefrustreerd. Heer, geen aanstoot. Neem het weg, Heer. Wilt u met uw bewogenheid alle boosheid gewoon doen, wegsmelten uit ons binnenste. Alle frustratie, alle teleurstelling. Heer, spoel het weg. Opdat we weer zien hoe mooi u bent. Hoe goed u bent. Hoe overweldigend prachtig. Heer, raak ze aan in de naam van Jezus. Stort uw kracht uit. Van voor naar achter, van links naar rechts. Ik zeg je dat je hart zacht zal zijn. Geen aanstoot. Wees gezegend. Wees gelukkig. Wees maximaal gezegend. Omdat je aanstoot bij de Heer is. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En ik geef je dat lied over de tijd om je gewoon naar God uit te strekken. En we gaan daarna bidden dat de kracht van God over mensen komt. En dat mensen aangeraakt worden. En dat pijn en verdriet verdwijnt.
I see you move.
I see you move. You move.
Heer, en als we onze aanstoot inleveren, maken we ruimte om uw liefde te ervaren. Want waar we verkrampen, Heer, is geen ruimte om te ontvangen, maar waar we loslaten, dan worden we gelukkig. En op die plek waar heel veel zegen is. En Heer, u wil ons aanraken. U wil ons, als waar tegen iedereen zeggen, stop even met huilen. Je mag huilen. Je tranen worden bewaard in een kruik, zegt David in de psalmen. U bewaart al mijn tranen in een kruik. Ik heb al tegen de Heer gezegd, u heeft voor mij een container nodig. Maar de Heer bewaart, de Heer weet precies. Hij weet alles. Hij weet waar u doorheen gaat. Maar vanavond zegt hij, even stoppen met huilen. Stop even. Kijk naar mij. Ja, maar hij is al lang dood. Het kan niet. Wacht maar. Ik kan spreken en weer leven geven. Want ik ben de opstanding in het leven. De grootste vijand, de dood, ga ik overwinnen en heb ik overwonnen. Jouw verdriet, jouw slapeloosheid. Ik denk dat de Heer tegen me spreekt dat er heel aantal mensen zijn die gewoon slecht slapen. En dat God je wil aanraken. Er zijn een paar mensen die zo moe zijn in hun lichaam. Dat je eigenlijk ook hoopt dat deze dienst niet te lang duurt. Omdat je gewoon je slaap nodig hebt die je amper kunt vinden. En dat God een aantal mensen wil aanraken dat je vannacht goed slaapt. En dat is in je lichaam gebeurd, dat er orde komt in je lichaam, waardoor je lichaam weer goed functioneert. Maar ook degene die recent iemand zijn kwijtgeraakt, door ziekte of door ongeluk. Ik denk zelfs dat er iemand in deze zaal is, wiens een vriend of vriendin heeft niet lang geleden zelfmoord gepleegd. Dan wil ik graag voor je bidden. Gaat het over jou? Ja. We gaan bidden over mensen. Er zijn er denk ik zelfs meer dan één hoor. Het gaat ook over haar. God weet precies. Al je haren zijn geteld. Nou, dan moet je een aantal engelen opzetten om die tel bij te houden hoor. Maar God weet het allemaal. Hij weet alles. We kunnen het niet zo bedenken. Hij weet het allemaal. En hij wil je helpen. Waar je lichaam tekort schiet. Waar je het niet redt op school. Waar je down bent in je denken. Gewoon depressie. Waar je denkt, maar het wordt steeds donkerder in mijn hoofd. We hebben de laatste jaren een paar mensen zien veranderen. Vanuit depressie tot volle leven. Door de kracht van God. En zijn het heftige dingen? Ja. Duurt het soms lang? Ja. Maar ik weet dat God het kan. Als hij de dood heeft overwonnen. Als hij een jongen uit de dood kan opwekken, dan heeft hij ook wel een paar onderdelen en een paar dingen voor je lichaam om het in orde te maken. Als iemand een verbrijzeld been heeft, dan heeft hij op de schappen er nog een paar nieuwe liggen. En dat is heel, misschien klinkt heel grappig, maar als ik bid voor mensen, dat beeld wat ik altijd zie, is mensen zeggen, ja, mijn knie is kapot. Dan zie ik schappen vol met knieën liggen. En denk, nou, hier heeft er genoeg. En dat is heel grappig, maar dat is het beeld wat ik altijd in mijn hoofd denk. Hij heeft zo oneindig veel voorraad van alles. En u hoeft maar te zeggen en het komt. U hoeft maar te spreken en het is er. God zegt, er zijn licht en er is licht. En hij heeft niet eens een lampje nodig, want hij is zelf het licht. Er is niks, alleen hij. In zichzelf is God al het antwoord op elke vraag die gesteld kan worden. Als je slapeloze nachten hebt. Als je pas alleen iemand verloren bent. Als je last van donkere gedachten hebt, depressieve gedachten. Als je eigenlijk niet meer kunt. Als je lichaam je begeeft. Misschien zijn er nog wel veel meer dingen, maar het zijn dingen die ik wil noemen. Maar als je denkt, oké, ik heb mijn aanstoot laten varen. Dan geef ik je wel eens voorwaarden mee. We willen altijd voor je bidden, maar vanavond wil ik bidden voor geen zeg. Ik laat mijn aanstoot. Heer, het is zoals het is. Ik ontvang het zoals het is. Raak me maar aan met uw liefde. Maar juist daar gebeuren heel veel wonderen. Ik ga nog een keer bidden. En ik ga zo meteen je vragen om te reageren. Als je zegt, het gaat over mij, bid voor mij. Dan gaan we die mensen wel naar voren halen. En we gaan ze één voor één de handen opleggen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u hier bent. Dat u goed bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u krachtig bent. Dat u de slapeloze slaap wil geven. Dat u de depressieve licht wil geven in hun denken. Dat degene die geen toekomst zien, weer zicht wil geven wat u voor heeft klaarliggen. Heer, dat u hen wil geven de overtuiging dat ze onvoorwaardelijk geliefd zijn en in u mooi zijn. Mooi, mooi gemaakt. Goed bedacht, Heer. Heer Jezus. Geef toekomst, Heer. Geef richting. Heer, we zijn bedoeld om rond te dwalen op aarde, niet wetende. We zijn bestemd om U eer te geven en te doen wat U in ons gelegd heeft, Heer. Heer, raak ons aan. Heer, laat uit deze zaal heel veel vrucht komen in ons land. Heel veel mensen de politiek ingaan, in de zakenwereld, in winkels, in gezinnen, in banken, in advocatenbureaus. Waar dan ook, Heer, maar een plekje nemen namens de koning. Heer, niet vanuit aanstoot, maar omdat u ons leven leidt. Omdat u ons brengt tot die plek waar ons we hebben. Maak gezond, Heer. Doe vanavond, Heer, dat ons hart zacht is, geen aanstoot. En dat we ruimte creëren voor uw kracht. Want elk wonder bewijst dat u koning bent. Als jij vanavond gebed wil, dit gaat over mij. Ik wil dat Jezus me aanraakt. Ik wil even je hand opsteken. Dan wil ik even zien wie reageert. Om te zien hoeveel bidders we gaan in. Steek me goed je hand op. Jezus. Halleluja. Wil je naar voren komen? Kom maar, degene die hand opsteken. En de bidders mogen meteen meekomen die hier zijn. We gaan jullie eerst even verzamelen hier. Dank u wel, Jezus. Ik weet dat er veel zijn, maar kom maar. Onthoud, de voorwaarde is dat je je aanstoot ingeleverd hebt. Dat je loslaat. Oh. Ja, Jezus. Heer Jezus. En we staan te wachten. De Heer zegt tegen iemand die hier vooraan staat, maak geen einde aan je leven. Maak geen einde aan je leven. Geef hem een kans om in te grijpen. Ik denk dat het een jongen is die gewoon vecht in zijn denken. En die ook veel schuld krijgt van iets. Veel de schuld gegeven wordt van dingen die gebeuren. En dat God zegt, stap in, geef mij een kans om leven te geven. Heer Jezus, dank u, Heer, dat u vreugde geeft in plaats van verdriet. Een lofgewaad in plaats van de kwijnende geest. Dat de last die op je leven ligt gewoon van je afvalt. Een lofgewaad in plaats van de kwijnende geest. Er is elke dag druk op je leven. Elke dag is zwaar. Ik heb zelfs het idee dat je soms amper uit bed kunt komen omdat je gewoon geen zin hebt om te leven. Ja. In de naam van Jezus. Dank je dat uw kracht over haar komt. Word vrij in Jezus' naam. Word vrij door de kracht van God in Jezus' naam. In Jezus' naam. Dank u dat de kracht van uw geest over haar komt. Heer, word vrij. Ik dank Heer dat uw levensadem over haar heen gaat. We gaan zo gewoon verder God aanbidden. En ik wil je uitnodigen om met hart en ziel God groot te maken onder leiding van de band. En waarschijnlijk gaan de bidders je zo meteen meenemen naar die ruimte, naar die kant daar bij het kruis. Omdat we en daar ruimte hebben en je daar minder last hebt van het geluid van de muziek. Zodat wij met elkaar kunnen aanbidden en we kunnen verwachten dat bij het kruis dingen opgeruimd worden. Dingen hersteld worden en de kracht van de koning doorbreekt. Amen. Amen. Come on. Er staat in Ezechiël een hele mooie tekst. Dat door in handen geklapt wordt het woord van God verdubbeld en verdrievoudigd in kracht. Er staat in Ezechiël. Door te klappen verdubbeld, verdrievoudigd de kracht van Gods woord. Heer Jezus, u bent hier. En u gaat vrijzetten, u gaat genezen, u gaat vernieuwen. Ik wil u vragen, degene die hier staan, loop maar die kant op. We gaan met alle bidders die kant op. Loop maar mee die kant op, naar het kruis toe. Als je aan het bidden bent, blijf er even staan. Maar als je nog niemand bij je hebt, loop maar die kant op. Ik kom ook die kant op. We gaan voor je bidden. Dat Gods kracht doorbrengt. In Jezus' naam. Ik denk dat we nog wat bidders kunnen gebruiken. Dus als we nog bidders hebben van ons team of mensen die daartoe bekwaam zijn, mag je meelopen en meebidden. Kom maar. Your promise still stands. Great is your faith.